de vraag van wie zijn jullie? Ik heb het idee dat dat beter zou geweest zijn een aantal weken geleden. Ja. Dan was het veel makkelijker en dan waren we
co-founder, we er wel over gepraat.
Ja, co-founder van Hey Held en dan was het klaar. Nu is het zo, we moeten weer opnieuw gaan zoeken. Nu waren we dat en nu is het weer van wat gaan we nu zijn?
Welkom bij Health Nerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raaklaers en dit is de Health Nerd podcast. Deze maand niet één, maar twee centrale gasten. Twee van de meest innemende, ondernemende en positieve mensen die ik de voorbije jaren heb ontmoet. Katie van Brabant en Niels Vermeijeren leerden elkaar kennen aan de Universiteit van Gent tijdens een opleiding tot biomedisch ingenieur. Na een bezoek aan de nefrologieafdeling van een ziekenhuis ontbrandt een vlam in hen om iets te doen voor mensen met nierdialyse. Het idee van Hey Health is geboren. Maar na 2,5 jaar ploeteren, vallen en opstaan besluiten ze om het idee even te begraven. Het is niet gelukt. Nog niet, zoals ze zelf zeggen. En nu longt New York. Over het najagen van dromen gesproken. We hebben een lange babbel over ondernemerschap, positieve naïviteit, tegenslagen, het hobbelig parcours, maar vooral over de droom voor een betere gezondheidszorg. En als je zin hebt om hen te steunen, ze zoeken nog wat introducties in New York of de oostkust van de VS bij uitbreiding. Geniet van deze aflevering van Health Nerd, die met Niels en Katie.
Ik denk dat het gemakkelijker geweest was een aantal maanden geleden om die vraag te beantwoorden, omdat we toen fulltime bezig waren met onze start-up, Hey Health, waarbij we de levenskwaliteit van mensen met nierfalen wilden verbeteren door hen dialyse te laten doen in hun thuisomgeving. Maar start-up is niet altijd evident. De vraag van de markt is als eigenlijk te laag, dus hebben we beslist om onze energie in iets anders te steken. Daar misschien straks meer over. En wie ben ik? In de eerste plaats een generalist. Dus iemand die van alles iets wil weten, maar dus ook van veel nog niets weet. En ook graag babbelt met mensen. Het ook wel dat idealistisch kantje heb. Vandaar dat ik me ook zo lang heb ingezet voor voor de patiënten en iets wat doen van daaruit te vertrekken. In mijn vrije tijd ben ik nu weer wat meer dan in de start, maar nu weer mijn piano aan het oppikken. Dus als in het kort wie Niels is.
En wie is Katie?
Ja, ik moet dat wel beamen, dat het inderdaad moeilijker is nu, maar om dat te verwoorden, maar ik denk... Ergens kan ik mij ook wel vinden in jezelf omschrijven meer als de persoon die je bent dan wat je doet op die moment. Dus ik heb er een beetje over nagedacht. En dan kwam toch wel naar boven dat ik standaard een systeemdenker ben. Ik ben iemand die heel hard zoekt naar verbanden in alles. Daarnaast enorm geloof in dat alles mogelijk is zolang je er je zinnen op zet en genoeg doorzettingsvermogen ervoor kunt opwekken om het er te krijgen. En in mijn vrije tijd sport ik heel graag. Ben ik iemand dat zoveel mogelijk mijn stress, maar ook gewoon mijn energie kwijtraakt via sporten.
En jullie hebben elkaar leren kennen aan de universiteit? Ja. Of in universitaire context? Welke studies hebben jullie gedaan?
Ja, we zijn opleiding burgerlijk ingenieur. En in de master van biomedical engineering. Katie zat een jaar voor mij. Maar ik had wat een gemeenschappelijk keuzevak. En het is zo dat ik haar de eerste keer gezien heb eigenlijk. Maar dan echt leren kennen was tijdens de pre-event van de hackathon van Blue Health Innovation Center. Dus bij u het.
Ja, daar hebben wij elkaar leren kennen. Want ik was er eigenlijk alleen aanwezig. Ik wou gewoon graag ondernemen en een hackathon leek mij de goede stap daar naartoe. Maar helaas had ik niet in mijn directe omgeving mensen die daar niet in wouden gaan. Dus was ik daar eigenlijk alleen naartoe gegaan. En dan Niels was daar ook. Die was daar met een aantal vrienden. En daar hebben we dan eigenlijk elkaar leren kennen.
Ik dacht van, ah, die ken ik vanuit de lessen. Ja.
Van, ik herken hier iemand. Ja, ja,
ja. En van het een kwam het ander, ja, en dan voilà, iets te veel pizza eten en dan krijg je dat soort zaken.
En dan wisten we ook van, ja, we willen beiden ondernemen en iets met onze studies doen. En allee, ja, die gebruiken voor... dus ja, zo wisten we ook van, ah, kijk, we willen ondernemen en dan... COVID happened.
En dan inderdaad COVID happened en die hackathon is niet door. Uiteindelijk 2 jaar later wel. Maar...
Dan waren we al aan het ondernemen.
dat was het al vertrokken.
We hebben niet kunnen wachten.
Dat is de aard van de ondernemer, zullen we maar zeggen. Misschien eerst over HeyHealth. Wat was juist jullie startpunt, jullie drijfveer om daarmee te beginnen?
Voor mij persoonlijk, ondernemen is gestart vanuit het punt dat ik wou ondernemen. Dat mij heel hard aansprak om iets te doen. En zeker, ik heb heel lang gestudeerd. Ik heb eigenlijk 7 jaar gestudeerd, omdat ik een bachelor en dan helemaal veranderd ben van richting. Ik ben gestart met een bachelor lichamelijke opvoeding. Ik ben dan naar burgerlijke ingenieur geschakeld, dus ik heb enorm lang gestudeerd. En ik wou vooral iets doen. Ik heb ook heel hard het gevoel dat ik dingen wil doen die impact creëren. En ondernemen is daar een goede manier voor. Dus vanuit dat standpunt ben ik begonnen... Met ik wil ondernemen. En dan zijn wij gaan zoeken in de markt, in de medische markt, omdat we allebei enorm gepassioneerd zijn door het medische. We zijn ook burgerlijke ingenieurs gespecialiseerd in het medische. En dan na eigenlijk een hele zoektocht zijn we dus terechtgekomen op de start-up dat we dan begonnen zijn.
We hadden gekeken naar welke patiëntengroepen zijn wat ondergewaardeerd, om het zo te noemen, want er is heel veel te doen rond kanker. Want dat komt heel dicht bij heel veel mensen. En dan dachten we van, we waren tot drie groepen gekomen, denk ik.
Ja,
mensen met chronische pijnen. Ja, allemaal chronisch inderdaad. Ja. De geriatrische patiënten of mensen. En dan ook de mensen met nierfalen. Dat zijn inderdaad allemaal chronische patiënten. We zagen toch, vandaag wordt er vooral acuut gedacht. En niet echt chronisch. En dan, daardoor bleken die groepen ook wel... Ja, stil te staan en al jaar en dag niet veranderd te zijn. En dan zijn we eigenlijk met ons netwerk aangesproken, uit elke groep mensen gezocht. Hè, want die zijn er ook. Hè, er zijn er ook veel die met pijnen lijden, chronische pijnen lijden. Veel oudere mensen. En dan zagen we toch dat we de mensen met nierfalen het meest ons aansprak. En... Dat verhaal was toch wel heel, heel, heel pakkend en heeft ons niet losgelaten. Dan ook de ervaring met dat we zelf hadden meegelegd, via de opleiding, zelf in de dialysezaal hadden gestaan. En het kwam allemaal terug. Dachten we van, daar moeten we iets mee doen.
En wat was het grote plan rond HeyHealth?
Ja, de bedoeling was eigenlijk om die thuiszorg, die thuishemodialyse, voor de mensen bij wie het mogelijk is, want het is niet voor iedereen mogelijk. Een enorme winst aan levenskwaliteit te boeken. Hè. We zien dat je verliest heel veel tijd als je dialyseert. 3 keer per week 4 uur. Dus in theorie is dat maar 12 uur, maar in de praktijk zien we dat die mensen moeten naar het ziekenhuis gaan, moeten daar wachten, worden dan aangesloten, dan is hun dialyse zelf, moeten dan weer wachten om te worden afgesloten en moeten dan weer wachten op een taxi en naar huis gebracht worden. Dus die zijn rap 7 uur kwijt met één dialysesessie. Dus dat is een part-time job, hè, dialyseren. De visie was om die mensen te helpen en eigenlijk ook die expertise te gaan centraliseren, want nu zijn er eilandjes in alle ziekenhuizen. Probeert het wat op zichzelf te doen en sommige slaan erin, andere totaal niet. Het idee was om daar te gaan samenwerken en een paar hubs op te starten van waar ook de logistiek kon vertrekken en zo dialyse te gaan organiseren voor thuis.
Ja. En ik denk dat nog groter onze visie was om eigenlijk die vergeten patiëntengroepen die een stem te geven en die te kijken naar hoe die levenskwaliteit toch verhoogd kan worden. En dat de dialysepatiënt daar de eerste groep was die we wouden aanpakken.
Ja, we spreken heel de tijd het verleden was onze visie. We wouden dit. Ja. In alle duidelijkheid, het is niet gelukt.
Nog
of
niet.
Of jullie hebben recentelijk beslist.
Ja, nog niet, inderdaad. Het is ons nog niet gelukt. Want we zijn al vrij lang, twee jaar en een half.
Relatief, natuurlijk.
Dat is relatief, maar we zijn 2,5 jaar eigenlijk bezig aan deze start-up. Maar we merken dat we geen progressie meer maakten. Dat we bij iedereen waren rond geweest en dat we eigenlijk het concept om ziekenhuis daarin te ondersteunen, eigenlijk een soort van thuiszorgorganisatie te worden, gespecialiseerd in complexe therapieën, dat te weinig aansloeg. En voilà. Daarom hebben we ook beslist van, misschien moeten we een keer iets anders gaan doen.
Wat denk je dat dat ligt? Is het te vroeg? Te innovatief? Vul zelf maar in.
Ja, goede vraag. Ik denk dat wij inderdaad het idee hebben dat het misschien iets te vroeg is. We horen dan voornamelijk van veel instanties dat ze toch naar de overheid kijken, ook voor een deel, om die grote verandering eigenlijk teweeg te brengen. Dat ze wil dat er ook meer economische incentives zijn. De overheid die toch meer stuurt naar die thuiszorg. Dus dat is zeker één. En natuurlijk, ja, nu het komende jaar komen er verkiezingen aan. Tegen dat daar echt grote veranderingen gaan komen. Dat duurt gewoon nog een bepaalde periode toch, zeker. En ja, misschien ook was de dialysepatiënt niet de makkelijkste patiëntpopulatie om mee te beginnen. Dat is ook wel een sector die eigenlijk al heel lang hetzelfde werkt. En ja, daar verandering in teweeg gaan brengen is niet evident. Dus misschien is dat ook wel een van de punten.
We zagen dat als opportuniteit van de laatste 15 jaar is er eigenlijk niks gebeurd. Mm-hmm. En we dachten van tijd om er iets aan te veranderen. Maar
we hadden niet in rekening genomen dat dat misschien meer een reden was dat daar de laatste 15 jaar niets veranderd was. En dat het dus ook wel extra moeilijk ging zijn om daar iets te veranderen.
Ik wil op een paar punten inzoomen. Misschien eerste vraag daarbij. Van hoe kom je dan tot zo'n beslissing van kijk, we hebben het geprobeerd, 2,5 jaar... Het zal aan iemand anders zijn, of het systeem is te traag of gelijk wat. Maar hoe kom je tot zo'n beslissing?
Hoe ik dat ervaren heb, spreek me tegen, Niels, als dat voor u niet het geval was. Maar ik denk, ondernemen is sowieso een rollercoaster geweest, qua motivatie en qua emoties. En ik denk dat de laatste periode er te weinig motivatie was. Omdat er te weinig vooruitgang was. Ik denk dat wij alle twee heel veel nood hebben aan die vooruitgang. En die was er niet. En daardoor was de motivatie ook steeds aan het afnemen. En ja, die heb je toch wel nodig. Omdat het is niet makkelijk. En als je dan ook nog eens gebrek hebt aan motivatie, dan lukt het gewoon niet meer. En dan merkten we zelf dat we zelf... ik zou er niet van beschieten dat wij in theorie een beetje een burn-out hadden. We hebben ons echt wel ook moeilijke periodes gehad. En dat was steeds meer. En daardoor hebben we eigenlijk die beslissing meer op persoonlijk vlak van dit is eigenlijk niet meer houdbaar om dat door te zetten.
Ja, in het begin, gelijk dat Katie zei, dus met ups en downs, maar in het begin konden we elkaar wel goed afwisselen. Vaak was er, als er één iemand wat minder zag zitten, was de andere wel up and running. En dan worden we daar weer in meegezogen.
Dat was eigenlijk de sterkte van ons twee, dat we altijd... Dit overlapte niet, de moeilijke periodes. Dus er was eigenlijk altijd iemand dat zeer gemotiveerd en zeer gepassioneerd bezig was met de start-up.
Ja, en dat hebben we eigenlijk 2 jaar lang volgehouden. Ja. En dan eigenlijk, december 2022.
Ja.
Dan was eigenlijk de eerste keer dat we beiden zoiets hadden van... daar ga je niet vooruit, hè. Toch samen nog een keer vakantie genomen, wat gas teruggenomen. En dan weer moed gevonden, weer energie gevonden. En weer verder gedaan. En we zagen dat die periode altijd maar sneller terugkwam. En dan dachten we, dat is niet meer. Ja, niet meer gezond ook niet. Dat was om een duur meer slecht voelen dan goed.
Zou je zeggen dat dan puur een persoonlijke beslissing was? Of combinatie van... De business gaat, of het businessmodel erachter, gaan die komen gecombineerd met persoonlijke?
Ja, het is... Ik denk dat het inderdaad een combinatie is. Want het is niet dat het nu ineens keigoed vooruit ging met de start-up, bij wijze van spreken. Moest dat misschien wel geweest zijn, zou het er misschien helemaal anders hebben uitgezien. Maar de combinatie van de business die niet vooruit gaat met dat persoonlijke, denk ik, dat toch de doorslag gegeven heeft.
Je hebt er al op gealludeerd, maar ik ga toch de vraag stellen. Helpt het jullie of heeft het jullie geholpen dat je met twee was?
Ja, dat heeft ons wel enorm geholpen. Vooral, hè, zoals ik daarnet zei, inderdaad, onze periodes waar we wat in de put zaten, wisselden af. Dus dan was dat ideaal om een andere daar weer uit te trekken en verder te doen. En ja, je kunt altijd sparren. Hè, dus je hebt direct een klankbord. Dus,
ja, ik denk, het heeft sowieso voor- en nadelen. Ik denk, qua begrip, je begrijpt elkaar heel goed. Je begrijpt de moeilijke periodes. Je begrijpt ook de highs. Dus op dat vlak denk ik dat het zeker een meerwaarde is om met twee te hebben gedaan. Maar ja, nu op het einde, als het dan de moeilijke periodes overlappen, dan zit je natuurlijk ook al twee in de put. En dat is wel moeilijk om dan die harde keuzes te maken om er iets aan te veranderen. En ook voor je persoonlijk leven, omdat het dan ook wel wat in de put zit, natuurlijk.
En hoe ga je daarmee om dat zo alles overheersend is? Want je neemt het letterlijk mee naar de keukentafel.
Ja. Ik vond dat lang een groot voordeel.
Ja,
We waren er heel door gepassioneerd, dus we waren daar gewoon continu mee bezig. Op een vrijdagavond om 2:00 s'nachts waren we soms nog aan het babbelen over... dat was eigenlijk absurd. over plannen of over hoe zouden we die meeting gaan aanpakken. Misschien moeten we die in de pitch toch zo wat mee beginnen brengen. Dat vond ik een groot voordeel. Van dat we konden blijven sleutelen en heel snel konden itereren en heel snel konden overleggen. Dat is iets dat je graag doet, dus op zich heeft mij nooit gestoord.
Ik denk er in het algemeen hetzelfde over. Wat ik wel denk, is dat we ook wel tijdens de start-up nu geleerd hebben dat we misschien iets meer ons persoonlijk leven ook een plaats moeten geven. We hebben soms te veel opgeofferd voor de start-up. Ook geen vakanties gepland. Hè. Wij horen dat nu ook heel vaak van start-ups, van plan vakanties. Zie dat je soms weg bent van de start-up. En we hebben wel wat alles in functie van de start-up gedaan de afgelopen 2,5 jaar. En dat weegt natuurlijk dan ook wel. Dus ik denk dat we dat ook wel geleerd hebben nu. We hadden misschien meer af en toe iets van ons voorop moeten zetten en de start-up eventjes aan de kant. Maar kijk, je leert daar ook weer uit.
Dus. Het was heel leerrijk. We hebben een vakantie moeten nemen. Hadden we zoiets van, nu hebben we een week tijd, let's go. En dan zijn we in Italië de Alta Via gaan stappen. dan konden we ook direct onze zinnen verzetten.
Dan moesten we ook wel even volledig weg zijn van alles. Dan was het echt met de rugzak in de middle of nowhere gaan wandelen.
GSM uit. Ja. En gaan.
Waaraan denk je dat het ligt dat het businessmodelmatig of systemisch niet gewerkt heeft?
Ik denk ergens ook de veranderen op zich is al iets heel moeilijks in de gezondheidszorg. In het algemeen ook bij mensen, denk ik. Maar dan in de gezondheidszorg nog eens extra moeilijk. Dat begrijp ik ook, die conservativiteit, hoe dat die ontstaan is. Dat is punt één. Punt twee is, we zijn beide jong, dus we hebben onze strepen moeten verdienen. Ik denk dat we een jaar lang eigenlijk de gesprekken met artsen eigenlijk niet vrij gelijk opgingen. Maar na een jaar zaten we daar wel als gelijken. Dus dat heeft wel tijd gekost.
Het is een moeilijke vraag, vind ik ook. Ik kan er ook niet echt een concreet antwoord op geven.
En ook de gezondheidszorg vandaag, dat vond ik, is iets dat werkt heel acuut. Hè. Alles is gefocust op, er is nu een probleem, dus we gaan dat nu oplossen. Maar neerfalen is iets chronisch. Dat is een probleem dat misschien morgen, misschien overmorgen, misschien met de volgende week aan dialyse, we weten het niet. Een keer een dialyse missen is ook niet zo erg. Dat is zo geen... Dat doet geen pijn genoeg om het op te lossen. Verder ook het verpleegkundig tekort wat vaak wordt aangehaald in de sector. Dat is niet overal even voelbaar. Gelijk in de dialyse, op de dialyseafdeling weten we nu ook, want we dachten, er is een verpleegkundig tekort. Als we mensen thuis kunnen dialyseren, dan sparen we daar ook een aantal verpleegkundigen uit, wat wel een positief impact zou zijn op positieve invloed zou zijn op de maatschappij. Maar ja, dan ja, weten we nu ook dat dialyse wel een belangrijke verdienpost voor een ziekenhuis. Dus ja, daar gaan ze nooit onder staffen. Dus daar is er nooit een verpleegkundig tekort. Dus dat was ook geen probleem eigenlijk van de dialyse op zich, maar wel van de sector. Dus we hadden heel veel problemen van de sector, maar die op een of andere manier toch geen probleem waren van de dialyse. Waardoor we er eigenlijk niet in geslaagd zijn om het probleem van de patiënt, de levenskwaliteit, om te vormen naar een probleem van het ziekenhuis, de arts. Ik denk dat die vertaling ons eigenlijk niet gelukt is. En dat daarom niet...
Ja, dat we de way-in niet gevonden hebben.
Nee.
Ja.
Zou je kunnen samenvatten, no crisis, no change?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want ja, er is een voorbeeld. De datum zou kunnen fout zijn, maar ik denk dat 2010 was. Heeft het RISIF een aanpassing gedaan in de terugbetaling? Hebben ze gezegd van kijk, 40% van alle dialyses moet buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvinden. Extra muros. En ja, dan zagen we dat er opeens like champignons uit niets low-cares ontstonden, waar dan dialyse patiënten eigenlijk buiten het ziekenhuis, maar dan dichter bij huis, in een soort van hub werden gedialyseerd. En dat er ook meer peritoneaal dialyse en een beetje thuisdialyse begon. Maar we zagen dat er vooral veel low-cares ontstonden. Dat is zo, ja, een ziekenhuis, maar net geen ziekenhuis. Die incentives van de overheid of de tweaking van de terugbetaling, ja, dat was duidelijk effect. Zo heeft de overheid een crisis gecreëerd waarop de artsen dan gereageerd hebben, inderdaad. Dus misschien inderdaad, no crisis, no change.
Moest de minister Van den Broeke nu zijn telefoon pakken en zegt, ik kan een keer naar Niels en Katie bellen en gewoon vragen, wat zou er moeten gebeuren om die patiënten, want daar is het altijd van vertrokken bij jullie, die patiënten beter te helpen? Wat zou jullie advies zijn?
Ja, een idee zou kunnen zijn om de extra muros-regel minder algemeen te maken. Nu is die gewoon 40% extra muros. Maar dat je die zegt van, ja, oké, 40% extra muros, maar 20% thuis. Dat je dat harder definieert. Dus dat er zeker wordt gekeken naar mensen die 30 zijn en 3 kinderen hebben en die zoiets hebben van, ja, ik verlies hier heel veel tijd aan die op zijn minst de kans krijgen en niet, ja, niet worden weggestuurd als ze zelf komen met ideeën om het thuis te doen.
Ja, ik denk ook iets waar zeker waarde in zit, is die value-based healthcare, de terugbetaling eigenlijk wat adaptief gaan maken naar de waarde dat gecreëerd wordt voor de patiënt. Daar zijn we ook tijdens onze zoektocht vaak het cappuccino-model tegengekomen van een vaste terugbetaling en dan nog een stukje dat eigenlijk afhankelijk is van de PROMs, de Patient Reported Outcome Measures, van wat de patiënt eigenlijk zegt dat de behandeling voor hem is. Ik denk dat dat zeker wel iets is dat ik waarde in zie, omdat er dan automatisch behandelingen die voor de patiënt toch levenskwaliteit opleveren, ook meer gaan worden terugbetaald. Dus dan creëer je ook die economische incentive om die levenskwaliteit eigenlijk mee te gaan nemen daarin. Ik denk dat zeker iets is dat we zouden aanbevelen aan de minister.
Als die belt.
Ja, als die belt. Voilà. Bij deze... Onze nummer is.
Ik zal hem doorgeven.
Dat is goed.
Zou je kunnen zeggen dat de shift is van we gaan de ziekte behandelen naar we gaan de patiënt behandelen?
Ja. Daar lijkt het inderdaad wel op. Hè. Nu wordt er vooral gekeken van, kijk, mensen worden hier behandeld, ze blijven leven. En de zorg is hier goed, er gebeurde niets. Voilà. Why change something that works? If it works, don't change it. Ik denk dat wat die ingesteldheid is.
Ja, ik denk de combinatie is belangrijk. Hè. Ik denk dat we heel goed weten in onze medische zorg hoe we ziektes moeten behandelen, maar dat we de patiënt tot nu toe misschien nog niet genoeg hebben meegenomen in de keuze van hoe wil die behandeld worden en wat wil die eigenlijk nog uit het leven halen. En dan zeker bij die chronische patiënt is dat zo belangrijk, omdat die vaak meerdere jaren nog moeten leven met die aandoening. Het kan niet worden genezen, het kan eigenlijk puur symptoombehandeling dat ze vaak doen. En dan denk ik dat het toch belangrijk is om mee te nemen van wat wil die nog kunnen, wat is voor die patiënt belangrijk, en dat dat toch een heel cruciaal stuk is van de behandeling. Niet enkel de ziekte behandelen, maar ook de patiënt meenemen in het verhaal.
Zijn jullie dan in jullie zoektocht van de voorbije jaren te veel tegengekomen dat de ziekte behandeld wordt, dat de therapie primeert op wat de patiënt wil?
Er wordt eigenlijk te weinig gekeken volgens mij naar hoe ziet het leven van de patiënt er nu uit en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het leven met de behandeling zoveel mogelijk lijkt op het leven nu. Er wordt gewoon gekeken van dit is de ziekte en dit is volgens ons de beste behandeling. We don't really care hoe dat leven met die behandeling eruit ziet. We proberen dat wel te helpen. Hè. Dus er zijn nu sociale werkers en ook verpleegkundigen die je kunt aanspreken. Maar ja, er is een treatment-first approach.
Ja. En hoe zou je dat hertekenen? Moest je opnieuw de pen van de minister vasthouden?
Ja, maar dan, je zit al heel snel te denken dan in manieren van herfinanciering of wetten bijsturen. Maar ik heb het idee dat we hebben daar al veel over gesproken, maar die approach van kijken hoe het leven van de patiënt nu is en dan een behandeling zoeken die daar het meest in past. En wat wil die mens nog doen in zijn leven?
Shared decision making,
maar dus, niet van hier zijn alle opties en kies maar. Hè.
We merken dat dan een hele hippe term is, die iedereen wel kent, maar vaak anders geïnterpreteerd wordt. Hoe wij de shared decision making zien, is de patiënt heeft kennis over zijn leven en wat hij nog wil. De dokter heeft kennis over de behandelingen. En daar moet dan gekeken worden, oké, welke past samen? Maar hoe we zien dat sommigen het interpreteren is, de arts geeft gewoon de opties, zegt gewoon, dit zijn de mogelijke opties, kies maar. Maar de patiënt heeft die medische kennis natuurlijk niet. Dus het is echt wel shared decision making. Mm-hmm. Die twee inputen samenbrengen en kijken wat dan het beste is dat eigenlijk moet gebeuren.
Dat is eigenlijk gelijk wel naar een opticien gaan, vind ik. Hè. Je wilt wat advies van. Kijk, ik wil iets dat bij mijn vorm gezicht past en een bril. En die mensen zien continu mensen die brillen dragen. Dus die hebben een veel beter overzicht over welke brillen er allemaal zijn en welke bij een langwerpig hoofd passen, welke meer bij een rond hoofd passen. Dus dan kunnen ze u wat sturen in de richting die het meest in lijn ligt met hoe jij bent en hoe jij je voelt. Maar wel, zij hebben wel nog altijd expertise en dus zij zouden moeten sturen. Ik denk niet dat de patiënt zicht heeft op wat voor een impact dialyse heeft of dialyse gaat hebben op je leven. Dat heeft enkel de arts.
Ja, en ik denk ook wel iets belangrijk is de informatie beschikbaar maken voor de patiënt. Op een objectieve manier. Want wat we nu vaak zagen bij de dialysepatiënt dan bijvoorbeeld, zijn patiënten die gewoon niet weten dat het thuis kan. Terwijl wettelijk gezien moet de arts de patiënt van alle mogelijke opties inlichten, maar we zien dat in de praktijk toch nog niet altijd gebeurt. En dat is zeker ook wel iets dat, dat al een stap voorwaarts zou zijn. Moest de patiënt op zijn minst op de hoogte zijn van wat de opties zijn.
Zijn jullie en jullie 2,5 jaar zoektocht, patiënten tegengekomen die er tegen waren, tegen thuisdialyse?
Ja. Je hebt mensen die zoiets hebben van, kijk, thuis wil ik niet ziek zijn. En die zijn van, kijk, daarom kom ik naar een ziekenhuis of naar een low-care centrum, want hier ben ik ziek, hier word ik behandeld. En één keer dat de deuren toegaan en ik weer thuis de deur open doe, ben ik weer de gezonde papa, mama.
Ook mensen die de verantwoordelijkheid niet op zich willen nemen. Hè? Ja. Het is ook een bepaalde verantwoordelijkheid als je eigen zorg gaat toedienen. Die er zijn van, ik laat dat liever over aan iemand dat ervoor gestudeerd heeft. En ik ben daar oké mee om naar het ziekenhuis te gaan.
Dus vandaar dat we ook beseffen en weten ook dat niet voor iedereen zal zijn zo'n thuisbehandeling. Maar vandaag zitten we op 1% bij hemodialyse thuis dan. En als we hebben bij Clinique Saint-Luc, dat zijn dokter Eric Goffin en Tony Govaert, de gepensioneerde verpleegkundige, zij hebben een heel groot thuis hemodialyse programma. En ze hebben eigenlijk zo'n objectief mogelijk interview gedaan in de predialyse, dus dat is de fase voor mensen aan dialyse moeten. Er is al nierfalen vastgesteld, of de mensen zijn op weg naar nierfalen. En dan wordt er al gesproken over, dit zijn alle mogelijke behandelingsopties. Opties, welke zou u kiezen? En daar zagen we toch dat een 30% neigt naar die thuisbehandeling. 30% zou die thuisbehandeling kiezen, of peritoneaal dialyse of thuishemodialyse. Maar in werkelijkheid zien we dat er maar 1% thuishemodialyse, 9% peritoneaal dialyse, dus 10% maar effectief thuis zit. Dus 20% geraakt daar ergens verloren, wordt daar ergens... Ja, ik weet niet wat ermee gebeurt, maar dus die mensen, ja, die krijgen die kans niet om het thuis te doen.
Is jullie blik op het gezondheidszorgsysteem veranderd?
Ja, zeker. Ja, als je afstudeert als student, weet je eigenlijk niet echt hoe de wereld werkt. Zeker niet hoe de medische sector werkt. Dus dat was wel heel interessant om al die verschillende stakeholders te leren kennen die een functie ook in heel het systeem gaan, van mutualiteiten naar aan de ziekenhuizen, naar de overheid. Van wat zijn nu hun verantwoordelijkheden? Dat was ja, enorm interessant en ik denk dat inderdaad een beetje naïviteit eruit is gegaan. Waar je toch altijd denkt, initieel, van de zorg is er om mensen te helpen. En dat is zeker waar, maar er is natuurlijk, ja, het is ook wel een business. Wat belangrijk is om mee te nemen als je een start-up wilt beginnen in de medische sector.
Ik had de lobbygroep en voor mij was dat een mythe, ja, terwijl ik aan het studeren was. En ik dacht, oh, is dat voor iets lobbyisten en lobbygroepen? Maar
ja, ze zijn er.
Ze zijn er.
En ze is heel sterk.
Ja, het is veel sterker dan ik dacht dat dat ooit was.
Vraag je over jullie persoonlijk, waar blijf je die moed halen om die 2,5 jaar te blijven doorgaan? Je noemde het daarnet van, soms hadden we geen energie meer en dan ga je op vakantie en heb je weer energie. Maar hoe krijg je dag na dag jezelf opgeladen om te blijven gaan en blijven die uphill battle te vechten?
Voor een deel is dat heel eenvoudig en dat is met mensen spreken. Andere starters spreken, aan networking events gaan. Dat is zeker als we in moeilijke periodes zaten, was dat eigenlijk wat ons erdoor hielp. Ja. De passie van anderen horen, de energie, het feit dat zij ook blijven proberen, dat zit heel hard aan om het zelf ook te doen. Dat was voor mij toch wel het sterkste om ons uit de put te halen.
Ja, en ook patiënten spreken die wel thuis hemodialyse deden. En dan zien van, oh, allee, dat is gewoon zo'n verschil. Die mensen die nu gewoon voetbal te kijken en heeft zichzelf hier aangesloten op 30 seconden, want die mensen worden expert van hun eigen behandeling. En die steken die naald in hun eigen fistel alsof dat niets is. En dan zien dat hij heeft ook zoiets van, allee, come on, dat moet bij meer mensen geraken. Dus voilà, ja, ik denk, andere ondernemers spreken en patiënten spreken, daar hadden we het meeste motivatie en moeite uit.
We hebben nu heel veel naar het verleden gekeken. Misschien ook even naar de toekomst kijken. Wat zijn de plannen nog? Want het ondernemersbloed stroomt nog altijd.
Ja, dat is waar. We willen een keer iets helemaal anders doen nu. Een keer veranderen van omgeving. En vandaar dat we momenteel eigenlijk aan het kijken zijn om naar New York te gaan. En daar te... Ja, liefst van al business development te gaan doen voor een start-up scale-up dat naar Amerika wil trekken. Dat is de droom, denk ik, om dat te verwezenlijken, om ons nog verder te kunnen ontwikkelen en dan nadien ook die kennis mee te nemen om opnieuw eigenlijk zelf iets te proberen. Denken ook, ja, Amerika is vaak een markt waar naar gekeken wordt, eens dat je in België eigenlijk rond bent, omdat het zo'n grote markt is. Dus daar al een netwerk hebben en ook het medisch healthcare systeem daar beter begrijpen, want het is helemaal anders dan hier in Europa. Lijkt ons dus wel iets gewoon mee te nemen naar de toekomst.
Ja, en door ook mee te werken in startups die al verder staan waar dat wij ooit gestaan hebben, lijkt ons ook boeiend om ook die kennis op te doen en te weten van oké, dat zijn de keuzes en de problemen die ze hier moeten maken en oplossen. Dus voilà, dat we eigenlijk zo ook die kennis kunnen verzamelen, die ervaring kunnen verzamelen om een volledigere ondernemer te zijn voor mezelf weer opnieuw starten. Ja.
En waar dan de keuze New York?
Ja, dus enerzijds de snelheid. De snelheid en ook de directheid. Ik denk dat we daar hier in België toch af en toe moeilijkheden mee hadden, dat er heel vaak geen ja, nog geen nee wordt gezegd, maar dat heel vaag wordt gelaten. Dus de directheid en de snelheid is zeker iets wat ons aanspreekt, maar dan ook wel echt naar de toekomst toe. Het netwerk daar al opbouwen en het systeem daar beter begrijpen is ook wel iets dat ons aanspreekt aan New York.
Ja, New York is ook een magische stad in mijn ogen, dus dat is ook wel spannend om daar even kunnen mee te draaien en mee te lopen.
Ja, en we hebben ook het idee, het is nu de moment. We zijn we hebben nog geen verantwoordelijkheden, geen huis, geen kinderen. Het is iets makkelijker om onze valies te pakken en te vertrekken dan binnen een paar jaar. Dus vandaar.
En heel veel ondernemers kijken dan naar de Westkust, Silicon Valley, als grote droom, als ondernemer om het daar te maken. Jullie gaan resoluut voor New York?
Maar de Oostkust is eigenlijk wel qua held. Wel deftig. Je hebt daar Boston zitten, MIT, Harvard. Dus daar zitten wel wat goede universiteiten die ook start-ups stimuleren en innovatie stimuleren. Dus qua healthcare, de Oostkust eigenlijk beter is.
Ik wil even inzoomen op het begintraject. Jullie zaten aan de universiteit, jullie wouden ondernemen.
Ja.
Was dat een vanzelfsprekendheid of was dat... Waar beginnen jullie over?
Ja, voor mij persoonlijk was dat... Ik wist dus dat ik wou ondernemen. Dan ben ik actief beginnen zoeken naar opties. Dan ben ik vrij snel bij Expedition Do van de universiteit. Vlaam bij Tom van Damme terechtgekomen. Vanaf dat je dan in dat netwerk zit, is het wel veel eenvoudiger. Maar het is in het begin wel een zoektocht om er binnen te geraken. Maar eens dat je erin zit, dan leer je ook alle start-up-programma's kennen. Ja, dan leer je ook ondernemers kennen. En dan is het, heb ik toch ervaren dat het veel makkelijker is om er ook mee voor te doen. Maar in het begin was het wel een zoektocht. Want ik weet zelf niet meer exact hoe dat ik bij Tom van Damme terecht ben gekomen. Maar dat was... Het was een zoektocht.
Maar Tom was uw startpunt.
Tom was mijn startpunt, ja.
Tom, als je luistert. Je zal wel luisteren.
Bij mij was het eigenlijk... ik denk dat dat... In mijn master beginnen borrelen is. De universiteit in Lausanne, die sprak mij heel hard aan, omdat ik wist, die hebben daar een innovation camp zitten en die zijn er allemaal dingen aan het proberen. Dus ik wou eigenlijk eens gaan kijken van waar zijn die er allemaal mee bezig? Dat zijn niet ingenieurs die gewoon standaard bij een bedrijf gaan werken, maar die proberen zelf iets op te richten. En dat sprak tot de verbeelding. Dus eerst daar gaan kijken. En dan ook teruggekomen in Gent, dan zag ik ook, we hebben hier effectief ondernemers. Heb keuzevakken dat genomen, dat ik toch ook daar wat mee in contact kwam. En dan zo één keer dat je inderdaad, zoals Katie zei, in dat netwerk komt. Dan moet je niet veel meer zoeken eigenlijk. Dan vindt het je bijna vanzelf. Dan kregen we een update van de nieuwe lichting van Expedition Do gaan open. Dus dan dachten we, gaan we het doen, gaan we ons inschrijven en dan... Voilà, de rest is geschiedenis.
Klinkt dus een zeer gewicht. Yes. De rest was geschiedenis.
Kom het zeggen.
qua ondernemer en het vak ondernemen aan de universiteit, is nu een keuzevak. Vinden jullie dat dat een verplicht nummertje zou moeten worden voor iedereen om tenminste daarin ondergedompeld te worden?
Dat weet ik niet, ik denk het niet. Ik denk wel, wat ik een grote handicap vond zelf tijdens het ondernemen was... Als ingenieur dan, wij zijn eigenlijk blind voor financiële... We hebben geen financiële voeling, geen financiële kennis. En dat vond ik een groot gemis tijdens het ondernemen zelf. Ik denk dat als dat ondernemen in u zit, als je wilt ondernemen, dat je wel een manier vindt. Dus ik heb niet het idee dat dat moet.
Goh. Ik denk zelf, waarom niet... Het is sowieso een goede ervaring voor iedereen. En we hebben vaak het idee dat veel mensen denken dat je kan leren ondernemen vanuit een cursus. En dat het niet slecht is als ze al eens in een vak iets zouden moeten doen rond ondernemen. Omdat het toch wel een illusie is, denk ik, dat je dat kan leren uit een cursus. En dat ze dat toch wel al doorprikken bij de meeste mensen. Ik denk dat dat niet slecht is. En ook omdat het is wel echt een pad dat je kan bewandelen. En misschien weten sommige mensen er niet van. Hè. Het is ook iets... ik zeg het, zolang dat je niet in het systeem zit, zie je het niet direct rond je. Ik denk misschien dat het nu wel al evidenter is dat bijvoorbeeld aan de universiteit dat er al meer publicatie wordt gemaakt voor Expedition Do en zulke programma's. Maar ja, zeker toen ik studeerde, was dat niet zo aanwezig. Als je er niet zelf naar op zoek werd, zou je het niet vinden. Dus is het misschien niet slecht als iedereen er eens mee in contact komt en dan zelf kan zeggen van ja of nee. Waarom niet?
Ja, we hebben het al veel gehad over ondernemen, maar wat is voor jullie de definitie van ondernemen? Of hoe zou je een ondernemer omschrijven?
Ik denk dat een ondernemer sowieso een optimist is. Heel veel ondernemers zijn altijd optimistisch van ja, als iets niet lukt, oh, kijk, dan is het omdat het zo niet mag zijn. En dan doen we verder. Dus ik denk dat een beetje naïef optimisme, dat is iets zeer belangrijk. En enorm veel drive hebben, zoiets.
Ja, iemand dat dingen gedaan krijgt, die echt actief bezig is met het gedaan krijgen. En niet enkel erover nadenken en filosoferen, maar ook het doen en mensen kunnen aanzetten ook om mee zich achter uw missie te zetten. Een enorme doorzetter. Ik denk, elke ondernemer heeft enorm moeten doorzetten. Ik denk dat het nooit makkelijk is, geen enkele onderneming. Dus dat je door die dieptes moet. En ook heel veelzijdige personen wel. Want ik denk dat je van alles wel iets moet weten. Interesse in veel is belangrijk. Dat je in de verschillende vakgebieden, financiën, business development, dergelijke, je allemaal wel wat kunt vinden, maar dan ook de doorzetting om het er te krijgen. Dat is denk ik heel belangrijk.
Heel veel wat je zegt van optimisme en doorzetting, dat is puur mindset, dat is niet skillset.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, een drive. Dat zie je ook bij alle ondernemers.
En kan je dat dan überhaupt aanleren, of... Heb je het gevoel dat je daarmee geboren wordt?
Ik denk dat bij mij gegroeid is door te ondernemen. Allee, ik denk dat Kelly een grotere doorzetter was dan mij, maar dat ik nu mezelf ook onder de doorzetters beschouw. Mijn leven was nog niet zo moeilijk. Dus het was eigenlijk allemaal vrij gemakkelijk voor mij. Maar dan dat ondernemen, dat doet je ook wel doorzetten. Dus ik denk dat trainbaar is.
Ik denk ook wel dat het trainbaar is. En ik vermoed ook dat iedereen wel iets heeft waar dat hem gepassioneerd voor is en kan vinden. Dus dat vooral op zoek gaan is naar waar kun je zo neig voor inzetten. Dat je er dat je nacht eigenlijk bij wijze van spreken aan zou kunnen werken en genoeg drive voor kan opwekken.
En ik denk dat positivisme en ik denk dat ook ergens een gewoonte is.
Ja.
Want je hebt zo die confirmation bias, noemt dat dan. Dat is dat je zoekt naar bevestiging van hetgeen dat je gelooft. En je hebt dat zowel als in het negatieve als in het positieve. Dus als je iets hebt van, die persoon die is niet altijd eerlijk. Hè? Vanaf dat je zo iets gaat vinden, en die is 10 keer eerlijk geweest en dan 1 klein leugentje, dan gaat je gaan inzoomen op dat leugentje van, die persoon is niet eerlijk. Maar je kunt dat ook omdraaien. Hè? Je kunt gaan focussen op van, kijk, dat is wel iemand heel integer en dan... gefocust op elke keer dat die persoon daar geweest is. En je gaat je eigen zo gaan hacken. Hè. Je gaat die confirmation bias omdraaien. Ik weet niet of dat mijn voorbeeld het beste voorbeeld was, maar dat bedoel ik. Denk.
Ik heb ook wel het idee, in iedereen zit wel wat ondernemer, daarom niet in het punt van onderneming starten, maar je kunt ook ondernemend zijn in relaties of in je vrije tijdactiviteiten. Er zijn verschillende manieren om dat te uiten en... Ja, bij de een is dat iets extremer en die gaat er een onderneming voor starten, en de andere die is ondernemend in zijn relatie of in... Ja.
Maar ik geloof ergens dat beide trainbaar zijn. Zowel de optimisme als doorzettingsvermogen. Ik denk dat dat beide trainbaar is.
Heb je het gevoel dat we genoeg ondernemerschap, zonder ondernemers, maar ondernemerschap hebben in gezondheidszorg?
Ja, het is wel een beetje een uphill battle. Denk in bepaalde posities heb je meer ondernemerschap dan in andere. Maar de typisch conservatievere sectoren, daar zit minder ondernemerschap, heb ik het idee.
Mm-hmm.
Dat wordt daar ook wat tegengewerkt natuurlijk. Daar zitten enorme hiërarchische structuren. Het duurt daar gewoon sowieso lang om iets gedaan te krijgen. Wat dan natuurlijk ook niet bevordert. Ondernemers willen vooruitgaan.
Ja, wat we ook zagen bij de nefrologen dan, dat waren de artsen bij ons. Je had dan vaak ja, jonge, idealistische nefrologen die van school kwamen. Van kijk, hè, inderdaad, hè, we moeten hier een programma opstarten hè, rond die tijd, hemodialyse. Maar die dan in een dienst terechtkomen waar, ja, waar er een oudere nefroloog is die ja, nog 5 jaar moet doen en dan op pensioen is. En die zegt van, ja, kom, en die 5 jaar dat ik hier nog zit, we gaan hier niets meer gaan veranderen. Maar dan komt de volgende oudere nefroloog en die heeft opnieuw die mindset. En om het duur wordt dat idealisme bij die jongere persoon er ook ja, langzamerhand uitgeduwd. En,
uiteindelijk is diensthoofd een beetje de CEO van de artsen. En dat zijn vaak ja, natuurlijk de meer senior profielen. Dus ja, die houden natuurlijk dat jong geweld een beetje in toom en in lijn met waar zij naartoe willen. Dus ja, we zien dat inderdaad dat er wat uitgaat na verloop van tijd.
Ik heb het idee dat het zou helpen, moesten er meer jongere diensthoofden zijn. Hè? Moesten er, allee, niet direct als ze toekomen natuurlijk, maar sneller. Dat niet altijd de oudste is bij wijze van spreken die diensthoofd is. Maar ja, ook een keer een nieuwe wind die toch een keer iets gaat.
Nochtans is de medische sector een sector die heel veel innovatie meemaakt en nieuwe dingen en nieuwe therapieën en nieuwe behandelmethodes en nieuwe machines en noem maar op. Dus daar zit die vernieuwing wel, maar op het proces dan niet.
Maar het zijn vaak vernieuwingen die al lang bestaan in andere sectoren. Hè. De ja, robots die nu, hè, dat is een van de meest innovatieve dingen denk ik in de medische sector, de robotgeassisteerde operaties, maar ja, in fabrieken, de auto's worden al lang met robotarmen enzovoort gefabriceerd. Dus zo innovatief zijn we daar eigenlijk niet. Het is gewoon innovatie die al 20, 30 jaar bestaat, die nu wordt geïmplementeerd in deze sector. Dus ik denk dat we gewoon achterkomen.
Ik heb ook het gevoel dat het moeilijkste is als bepaalde profielen hun rol moeten gaan herdefiniëren. Zolang dat zij eigenlijk hetzelfde moeten blijven doen, gewoon met andere toestellen bijvoorbeeld, dat er allemaal nog, ça va, makkelijk doorkomt. Maar vanaf dat zij hun werking, hun rol binnen het systeem moeten aanpassen, dat heel moeilijk is. Omdat die al jaar en dag hetzelfde is. Een arts, ja, die zijn rol is vrij vast in het systeem. En als die plots, ja, wat wij wou teweeg brengen, in plaats van de patiënt die elke 3 keer per week voor de neus zit van de arts, dat die dat thuis doet, dus dat de arts die controle ineens niet meer heeft van die patiënt te zien, maar wat vertrouwen moet leggen in die patiënt en dat van op afstand moet doen, dat is ineens een heel andere rol dat die arts daar opneemt. Je moet ineens gaan inschatten van hoe verantwoordelijk is die patiënt, kan ik die vertrouwen om dat zelf te doen? En ik denk dat heel moeilijk is om die rol te gaan herdefiniëren. En dat ook, ja, natuurlijk die opleiding van arts is lang en in die opleiding wordt dan natuurlijk ook geleerd wat een rol is, dus misschien moet daar ook al wat gekeken worden naar, kunnen we dat niet meenemen in de opleiding van artsen, om daar ja, flexibeler in te zijn.
Wat zou jullie advies zijn, wetende wat je nu weet, richting studenten, of dat nu medisch of niet-medisch is, ingenieurs, artsen, noem maar op, die zeggen van, goh, we zouden graag iets doen. Wat zou jullie toptip zijn?
Wat wij nu zagen, de andere startups die in de gezondheidszorg ondernamen, die hebben ofwel gepivot weg van de gezondheidszorg. Ja, die zijn naar de privé gegaan, naar B2B meer. Die hebben gezocht naar hoe kunnen we ons product maken voor B2B. Hè. Of die zijn eigenlijk, ja, die zijn eigenlijk klanten gaan zoeken dan meer richting pharma. Maar echt rechtstreeks met ziekenhuizen, met artsen en met verpleegkundigen werken, dat zou ik niet aanraden. Ik denk dat heel, heel moeilijk is. Het kan, maar dan denk ik dat het heel handig is als je een arts in je team hebt. Dus voilà, ik zou, als je rechtstreeks in de gezondheidszorg onderneemt, probeer, ja, ofwel als je arts bent, ja, ideaal. En anders zou ik indirecter ondernemen in de gezondheidszorg.
Ja, ik kan me daarbij aansluiten. En ik denk sowieso, als je direct in de gezondheidszorg gaat, snel genoeg aftoetsen dat het echt een probleem is van de arts ook. En dat degene die ervoor moet betalen, er ook voor wil betalen. En dat dat heel duidelijk is, snel in het proces.
Mm-hmm.
Ik denk dat wij daar iets te lax in zijn geweest.
Of te naïef.
In ons traject, ja. Of te naïef, inderdaad. Ja, kijk.
Maar soms misschien ook uw redding geweest, dat je nog naïef genoeg was om te blijven gaan.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk, het is die naïviteit die dat je ook vooruit laat... Allee, ja, erdoor krijgt. En ook ja, toch het idee van, nee, het kan wel allemaal. Want als je soms de artsen of de gezondheidszorg op zich hoort spreken, ja, dan begin je er gewoon niet aan. Dus ik denk dat je wel die portie naïviteit nodig hebt, dat het wel mogelijk is om het allemaal te veranderen, om te blijven doorgaan en toch te proberen.
Ja, dat is wat de quote van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. En ik vind dat geniaal. Dat is wel de mindset om erin te duiken, vind ik.
Ik heb nog één slotvraag voor jullie. Stel, je gaat naar New York. Je wordt daar de grote, succesvolle ondernemers. Binnen 15 jaar zit je op je terras, house in the Hamptons, met zicht op de oceaan. En we zitten daar eentje te drinken. Welke droom zou je nog willen gerealiseerd zien? Of waar dromen jullie nog van als mens, als ondernemer, als persoon?
Ik hoop dat we naar een gezondheidssysteem kunnen gaan waarin dat we inderdaad naar die shared decision making kunnen gaan in het algemeen. Dat er wordt gekeken van hoe kunnen we zo weinig mogelijk impact hebben op het leven. En dat dat een default is, dat de standaard wordt vandaag de dag. Dat behandelingen eigenlijk bijna niet zichtbaar zijn, dat die gewoon gebeuren en het leven doorgaat. Dus dat is een droom. Ja, waar ik graag aan zou meewerken, waar ik graag aan zou meeschrijven.
Als die droom dus al bereikt is, dat het allemaal gelukt is, dan denk ik dat mijn droom zou zijn dat ondernemerschap en de gezondheidszorg meer hand in hand gaan. Om die meer te laten samenwerken en in contact te brengen met elkaar. Want ondernemerschap brengt nieuwe dingen aan en ik denk dat beide daar... Ja, voordeel uithalen om samen te werken, ook zelf die conservatieve sector, van je moet mee zijn met je tijd. En dus die beter laten samenwerken, is toch iets dat ik wel graag zou willen bereiken. En ja, ik denk, als je dan een heel succesvol ondernemer bent, kun je dat zelf ook wel wat teweeg brengen door je connecties en je netwerk daartoe aan te wenden om jongere starters daarbij te helpen. Dus dat zou ik sowieso doen. Maar in het algemeen zou het goed zijn moesten die meer samenwerken en meer in contact komen met elkaar. Want ik denk dat dat toch nog niet altijd evident is vandaag de dag.
En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcastapplicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.